Ja, Hans, een nieuwe Triathlon Praat, aflevering 294. En we zeiden het vorige week al, hè. Het wordt een beetje een andere aflevering dan normaal. Want we hebben niet één gast, we hebben niet twee gasten. We hebben maar liefst drie gasten vandaag. En dat zijn grote namen. Pieter Hemerijk, een van de betere Belgische triatleten natuurlijk. Werkt keihard aan zijn comeback. Staat ook een beetje op het punt van die comeback. Craig van Avermaat, voormalig Olympisch kampioen. Of eigenlijk ben je dat voor altijd natuurlijk.
Dat ben je voor het leven.
Ja, dat ben je voor het leven. Ja. Die keert ook weer terug in onze podcast, want die hebben we natuurlijk afgelopen januari in Velofolie ook gehad. En Marnix Himpen, eigenaar van Iron Bikes, een fiets- en triathlonwinkel. En ook daarmee een ondersteunende factor voor Greg en voor Pieter. En Hans.
Ja. En niet te vergeten, zelf ook triatleet. Hè. Daar gaan we het straks ook, denk ik, zeker over hebben.
Ja, maar we hebben wel bekend, helaas.
Maar we hebben dus ook Hans. En dan mag jij gelijk zeggen of ik het goed aftrap. We hebben dus twee mannen die naar het WK gaan, 70.3 in Marbella. En eentje die niet gaat, want dat is dan Marnix, hè?
Ik ook niet, mannen.
Oh, Hans, heb je me weer verkeerd ingelicht?
Ja, ik vroeg het mij af inderdaad. Ik denk niet dat Pieter een kwalificaties op zak had. Hè?
De bedoeling was een slot te halen, maar ja, dat is niet gelukt. Hè? Wegens omstandigheden. Hè?
Het is een pittig seizoen, hè, voor je, Pieter, wat dat betreft. Tot nu toe in ieder geval.
Ja, het probleem is bij de professionele atleten heb je maar de tijd tot, ik denk, eind juni om het te kwalificeren. En ja, natuurlijk als PTO-atleet ben je ook verplicht om natuurlijk naar de PTO-wedstrijd te gaan. Dus ik had eigenlijk maar één kans om mij te kwalificeren. En ja, dat is toen niet gelukt. Dus ja, ik zeg het, ik denk de eerste keer op zoveel jaar dat ik geen slot heb voor zowel het WK halve als het WK volledige. Dus een vrij tristig seizoen voor mij.
Dan wil ik eigenlijk gelijk een vraag stellen die misschien lastig is. Maar het is wel een vraag die Hans en ik vaker bespreken in de podcast. Maar is die T100-series, zeker als gecontracteerde atleet, is dat misschien tegelijkertijd een vloek en een zegen? Want enerzijds hartstikke natuurlijk mooi dat je een soort verzekerd bent van startplekken en daarmee ook een bepaald inkomen. Maar tegelijkertijd dus ook veel lastiger om je dus te kwalificeren voor bijvoorbeeld dat WK 70.3.
Ja, klopt. Maar ik zeg het, als je de kans hebt om in dat circuit mee te draaien, dan moet je die kans schrijven. Het zijn maar 20 gecontracteerde atleten op hoeveel, ja, waarschijnlijk denk ik dat we het ook met 200-300 tal profatleten zijn. Allee, ja, alleen al bij de mannen, misschien bij de vrouwen ook nog meer. Dus ja, kijk, als je die kans krijgt om in zo'n tour mee te kunnen spelen, moet je die kans grijpen. En ja, dat heeft zijn nadelen natuurlijk. Maar kijk, ja, we zullen wel zien voor volgend jaar. Maar ja, natuurlijk, ik vind het heel jammer dat ik natuurlijk niet aan de start ga staan in Marbella. Ik denk dat dat alleen gerecht zal zijn. Maar ja, kijk, ja. Het is en blijft een WK en alles moet meezitten om je te kwalificeren. En ja, voor mij is dat dit jaar natuurlijk iets anders uitgelopen.
Ja, Greg, hoe sta jij ervoor? Want we spraken jou in januari. Toen sprak je natuurlijk al een beetje de wens uit om in Marbella dan goed te zijn. Een van je hoofddoelen voor dit seizoen. Jij gaat natuurlijk van start als aidsgroeper. Ben je er een beetje klaar voor? Je hebt nog even, maar begint het al een beetje te kriebelen ook?
Ja, zeker. Hè. Het was natuurlijk leuker geweest. Moesten we met drie aan de start staan, want dat was toch een klein beetje het doen. Met Pieter was dat eigenlijk geen probleem geweest. Maar ja, door zijn kwetsuren is het er eigenlijk niet van gekomen, inderdaad. Wat een beetje spijtig is natuurlijk voor onze YouTube-serie. Bij Marnix was de kans iets kleiner, maar we hoopten er wel op. En ik denk wel dat ja, ook in Nice wel een mooie prestatie heeft afgeleverd. Maar ik denk ook wel dat het niveau zelfs in de agegroepers vrij hoog ligt. En het is niet vanzelfsprekend om te kwalificeren voor een WK. En voor mezelf is eigenlijk alles volgens plan gelopen. Dus ik had één wedstrijd aangeduid. Een beetje om ja, nog eens te voelen wat het eigenlijk is. Een beetje automatisme te creëren. En Nice was eigenlijk, ja, laat ons wel zeggen, beter dan verwacht. Ik was tweede overal. En eerst in mijn age group. Dus ja, zonder echt veel specifieke voorbereiding. Ja, mooi resultaat gehaald. En ja, ik denk dat alleen maar het vertrouwen geeft naar Marbella toe. Waar ik toch wel net iets meer tijd ga hebben om me voor te bereiden op een deftige manier, dat ik wel ja, heel dicht ga kunnen komen om mee te strijden voor de overwinning.
Ik zat naar de Road to Marbella videoseries te kijken, Greg. En ik had ergens toch wel zo'n beetje toch wel een momentje erbij dat ik dacht, misschien is Greg toch wel blij dat Marnix niet zich gekwalificeerd heeft. Want af en toe komen de mechaniekers kwaliteiten van Marnix boven om jou te helpen om de fiets helemaal op orde te
krijgen. Ja, inderdaad. Het is, Marnix was atleet, maar was ook mechanieker. En het is wel leuk om zo iemand bij te hebben. Zeker als alles elektronisch is afgesteld en je steekt dat dan in een fietszak en je vliegt daar dan mee, dan is het toch altijd met een klein bang hartje afwachten of alles wel nog gaat marcheren. En dat is eigenlijk ook wel de reden waarom we maar niks in die serie hebben gestopt. Hè, want we wisten ook wel dat dat niet ging lukken om hem te kwalificeren, maar zo heeft hij een mooie rol gekregen.
Dat is super grappig, hè? Maar als Greg zenuwachtig wordt, begint hij te twijfelen aan alles. Die vroeg op een gegeven moment aan mij in de wisselzone hoeveel druk moet er op mijn banden. Een man die Parijs-Roubaix heeft gewonnen, weet niet hoeveel druk dat er op zijn banden moet als hem zenuwachtig is. Dat was frappant.
Maar niks, is dat ook niet een beetje triatleet eigen? Dat iedereen altijd wel gaat twijfelen?
Ja, misschien wel. Dat kan wel. Ja. Zo vlak van de wedstrijd, als natuurlijk de zenuwen hoog zijn. Ja, dat kan dat wel. Maar ja, het is toch, Greg heeft toch zoveel ervaring op dat niveau. Dan zou ik niet verwachten dat hij nog zo zenuwachtig wordt. Maar dat is misschien
nee, maar
ook wel...
Het grote probleem was dat er inderdaad al banden aan het springen waren van door de hitte. En eigenlijk twijfelde ik natuurlijk niet aan mijn bandenspanning, maar ik begon te twijfelen, kunnen die banden dat aan om in 35 tot 40 graden stilstaand daar te staan wachten. Dus ik wou zeker niet voor hebben dat ik daartoe kwam en dat ik al met een lekke band stond. En dan is het natuurlijk altijd interessant om een tweede mening te hebben.
Ja. Yes. Maar Greg, als ik het zo hoor, een beetje spanning, wedstrijdspanning, kort voor de start, is jou dus nog steeds niet vreemd. Dat heb jij ook gewoon dus.
Ja, altijd nog. Zelfs in de kleinste wedstrijd maak ik mezelf nog een klein beetje druk. Ja. En ik vind dat ook wel nodig. Moest ik daar te relaxed staan en... Ja, dan zou ik mezelf ook geen verwachtingen hebben opgelegd, denk ik. En als ik dan me inschrijf voor zo'n wedstrijd en je gaat er dan naartoe, ja, dan moet je wel zien dat alles in orde is en dat het zeker niet misloopt op een aantal kleine fouten die je eigenlijk wel onder controle kunt hebben. Dus ik vind het altijd wel belangrijk dat je dan ook wel nog wat zenuwen hebt. En zeker in de triathlonwereld, ja, het is voor mij ook allemaal maar nieuw. Hè. Ik stond aan mijn tweede halve Ironman aan de start. Dus ja, het zou wel een beetje raar zijn mocht ik daar op mijn gemak staan. Dus, het is wel,
en is die spanning, is dat dan een beetje vergelijkbaar? Ja, misschien een hele stomme vraag, maar is die spanning dan vergelijkbaar met de dagen dat je voor de grote rondes aan de start stond, de Olympische Spelen? Is dat vergelijkbaar of is dat wel van een hele andere orde?
Het is een klein beetje anders, zou ik zeggen, omdat ik mezelf minder onder controle heb. Het is ook 3 sporten dat je moet over beginnen nadenken. De wedstrijd is in 3 delen opgedeeld, inderdaad, met de wissels en zo. Daar krijg ik ook wel wat stress van, omdat ik dat nog niet zo goed onder de knie heb, denk ik. En ja, in het profpeloton heb ik misschien, ik weet niet hoeveel wedstrijden dat ik ooit gereden heb, maar ja, dan komt er wel wat een automatisme op zetten, zou ik zeggen. Maar toch, ja, voor een grote wedstrijd heb je altijd nog een bepaalde stress die ook wel nodig is om goed te presteren, denk ik. Ja.
Ik zie overigens ondertussen dat Greg helemaal triatleet is geworden, Tim. Want als je de Road to Marbella videoseries ook bekijkt, dan zie je ook gewoon de angst in de ogen van wordt er met of zonder wetsuit gezwommen. Dus hij is op en top al volledig triatleet.
Ja, Hans, dan mogen mensen ons nooit meer uitlachen als wij een beetje spanning hebben, toch? Als zelfs een Olympisch kampioen met spanning aan de start staat, dan mogen wij het zeker wel, hè?
Ja,
iedereen, denk ik, maar het is inderdaad wel frappant. Sommige dingen weet ik natuurlijk nog niet, dat het boven een bepaalde temperatuur zonder wetsuit wordt gezwommen. Maar ik wist dat wel, maar ik wist niet wat de temperatuur was. Moet ik dan een berichtje sturen naar Marnix natuurlijk, hoeveel dat de temperatuur is. En dan zaten we eigenlijk een beetje op een koude golf te wachten. Of mijn wedstrijd gingen mogen zwemmen. Dus het was een beetje een nadeel. Zeker zo'n slechte zwemmer zoals mij. Maar ja, het is wel leuk. Het is allerhande stress die erbij komt kijken. En de triatleten die luisteren zullen het wel weten wat er allemaal bij komt kijken. Dus voor mij is het ook wel een beetje een avontuur om daarin te stappen.
Pieter, hoe is dat voor jou? Want jij komt natuurlijk uit op het hoogste niveau al jaren. Bent ook al jaren nou ja, een van de toonaangevende gezichten binnen het hoogste niveau van de triathlonsport. Dit jaar dan een, nou ja, op zijn Nederlands gezegd, kutstart van het seizoen. Alles valt dan wat dat betreft een beetje tegen. Het komt er allemaal niet uit. Blessure, leed, noem maar op. En dan sta je dit weekend weer aan de start van een T100. Aankomend weekend knokken hijst. Voel je dan nu zo met dit soort wedstrijden een beetje je comeback extra spanning? Of is dat eigenlijk een beetje hetzelfde als dat het eigenlijk altijd is geweest?
Ja, afgelopen weekend was natuurlijk voor mij een andere insteek. Ik wou gewoon zien of ik terug pijnvrij een wedstrijd kan doen. En op basis daarvan kon ik eigenlijk pas beslissen van ga ik meedoen in knokken en zo. Dus afgelopen weekend was het bij mij niet zoveel stress. Maar ja, natuurlijk als ik dit weekend in knokken ga meedoen, ja, zeker als profatleet in eigen land, ja, ten eerste, ja, je wil het zo goed mogelijk doen eigenlijk. Zeker in eigen land. Er is eigenlijk nu maar één kans ook nog. Vroeger hadden we Challenge Gerardbergen ook nog. Nu is er enkel nog de 70.3 in knokken, dus ja, als je start, dan is het natuurlijk wel de bedoeling om het goed te doen. Maar ja, kijk, ja, het blijft natuurlijk een wedstrijd. En ja, voor de kleinere wedstrijden, ik herken dat wel, zoals Greg ook zegt, ook al start je bijvoorbeeld in de triathlon van Leuven, heb je ook stress. Dus ja, ik denk dat dat gewoon eigen is aan competitiesport, dat elke keer er iets op spel staat, dat je het gewoon goed wilt doen. En als je het goed wilt doen, komt er logisch ook stress bij. Maar ja, kijk, ja, het is natuurlijk iets dat erbij hoort.
Ja, wat neem jij mee uit die T100-wedstrijd van afgelopen weekend? Want als je zeg maar puur naar de uitslagenlijst kijkt, dan zie je een Pieter Hemerijk op grote achterstand. Maar jij hebt daar ongetwijfeld weer wat lessen meegenomen richting nou ja, aankomend weekend en ook de wedstrijden die daarna gaan volgen. Wat neem je mee? Want ben je teleurgesteld? Ben je opgelucht? Of?
Ja, wel opgelucht. Ik zeg, het is denk ik sinds ik wist dat ik een stressfractuur had begin juni. Ik heb niet mogen lopen tot eind juli. Dus ik ben eigenlijk pas terug beginnen lopen in de week van begin augustus. Maar ja, dat is niet lopen. Hè. Dat is dus lopen met 3 minuutjes lopen, 2 minuten wandelen, 3 minuutjes lopen, 2 minuten wandelen. Het was eigenlijk pas, ik moet gewoon eerlijk zijn. Het eerste wat ik hard heb gelopen voor de wedstrijd dit weekend was vorige week gewoon 2 keer 2 kilometer en 2 keer 1 kilometer. Zelf niet tempo van wedstrijd. Dus ik ben eigenlijk gewoon de wedstrijd ingegaan met het idee van ik wil gewoon zien dat het lopen goed gaat. Gewoon pijnvrij, geen klachten. Omdat ik dan nu natuurlijk wel de beslissing kan nemen van wedstrijden te plannen in de toekomst natuurlijk. Want ja, ik moet het natuurlijk niet uitleggen. Het is al september, dus in Europa gaat het niet zo lang meer duren. Dus ik moet eigenlijk al een beetje weer gaan kijken van wedstrijden meer buiten Europa. Maar ja, je moet natuurlijk wel pijnvrij zijn vooral je een wedstrijd begint te boeken en vliegtickets begint te boeken. Dus nee, maar ik zeg het, ik ben blij. Ik heb geen pijn gehad. Ik weet dat mijn wattages in orde zijn. Ik weet dat mijn zwemmen goed zit. En ik weet eigenlijk ook dat mijn lopen goed zit, ondanks wat ik eigenlijk getraind heb de laatste weken in het lopen. Dus laat knokken maar komen dan, hè.
Nou ja, ja, want ik moet zeggen, de 1 uur 02 op die 18 kilometer, met de weinige trainingskilometers die je gedaan hebt, Pieter, dat is best nog wel goed. Hè? Ik heb het ook geschreven van dat je eigenlijk blij moet zijn van weer eens de finish te halen van een triathlon. Dat is weer even geleden. Dan denk ik wel dat dat een goed gevoel moet geven en dat jij toch weer wat vertrouwen getankt hebt richting Knokke-Heist.
Ja, zeker ook, want ik heb eigenlijk in het lopen gewoon... Eigenlijk ben ik in het lopen gestart met Ironman-tempo en dan heb ik even ook de Jelle wat geholpen, omdat er redelijk veel wind stond. Ik was al wel aangenaam verrast als ik bij Jelle een beetje uit de wind aan het zetten was, van tot uiteindelijk was dat vrij hoog tempo. Dan was ik eigenlijk wel een beetje verbaasd dat je lichaam toch wel, je spieren toch wel herkennen van zo moet je rap lopen, ik zal het zo uitleggen. Het is dus niet dat je 3 maanden niet echt iets hebt gedaan van intervaltraining, dat je ook traag kunt lopen. Hoe zal ik het uitleggen? Ik heb wel het gevoel van dat je niet echt al die harde intervaltrainingen nodig hebt om hard te kunnen lopen. Dus, ik denk dat ik voor mezelf genoeg motivatie heb gevonden om het zondag goed te doen. Maar ja, ik had niet onder stoelen of banken steken. Ik had natuurlijk wel veel liever als hoofddoel of een van mijn hoofddoelen ook gehad dat ik naar Marbella kon gaan. Want uiteindelijk als profatleet wil je weer meedoen aan de WK's. Hè. Dus, maar ja, kijk, dan zal ik knokken maar als kleine WK voor mezelf moeten zien. Hè.
Hoe is dat sowieso voor jou, Pieter? Want dat vraag ik me eigenlijk al langer af. Ik zei het net een beetje bij de intro van deze aflevering al van, je bent natuurlijk een van de beste Belgische profatleten. Altijd al, of altijd al geweest, maar jaren geweest en nog steeds. Maar we ontkomen ook niet aan het feit dat er natuurlijk twee namen bij zijn gekomen die behoorlijk lekker aan de weg aan het timmeren zijn, ook op de afstand waarop jij uitkomt. En dan heb ik het natuurlijk over Marten van Riel en Jelle Geens. Is dat nou een fijne ontwikkeling voor jou? Is dat goed? Ook bijvoorbeeld omdat de Belgische triathlonsport daarmee veel meer op de kaart weer gelijk gezet wordt. Of zorgt het ook voor extra spanning of extra stress, druk misschien wel, die dat ook met zich meebrengt?
Nee, druk niet. Alleen, je moet er gewoon eerlijk zijn. Jelle en Marten stonden vorig jaar, denk ik, op het einde van het jaar nummer 1 en 2 de PTO-ranking. Dus dat betekent niet dat ik de derde beste Belg was, of de derde... Allee, hoe zal ik het zeggen? Dat betekent dus wel ook gewoon dat Jelle en Marten in heel de wereld ook al die andere triatleten op hun doos geven. Hè? Uh-huh. Dus, dat is gewoon de realiteit. Jelle en Marten zijn ook gewoon op een heel hoog niveau. Zowel Jelle als Marten in topvorm spelen gewoon ook altijd mee met Hayden Wilds. Gewoon met de beste van de wereld om te strijden voor die podiums. En ik ben ook wel ook nuchter genoeg om te beseffen van... Ik ben nu 35. Die mannen die nu er altijd bij komen, zijn echt wel ook mannen van korte afstand, heel explosief. Meestal 4, 5, 26-jarigen. Ik denk, 2, 3 jaar geleden waren de PTO-wedstrijden vooral heel goed voor een mix van korte, van de halve en de lange afstand. Maar het is nu wel voor mij meer duidelijk geworden dat het alleen maar moeilijker gaat worden voor mij om een goed resultaat te behalen. Zeker nu in dit jaar, als ik natuurlijk geblesseerd ben. Maar ja, het is gewoon de realiteit. Het zijn alleen maar snellere jongens dat er gaan bijkomen. En ik denk gewoon ook gewoon dat het veel moeilijker gaat te combineren zijn voor atleten zoals ik, die dat natuurlijk ook graag meedoen aan volledige afstand. Om tijdens een jaar, als je volledige afstanden doet, ook nog eens te focussen op de PTO. Kijk naar Marten bijvoorbeeld, hij doet Zuid-Afrika en daarna... Hij heeft goede wedstrijden gedaan, maar normale Marten kan altijd winnen ook. Hè. Dus kijk, het gaat alleen maar, denk ik, specifieker worden.
Is dat dan frustrerend voor je? Want ik volg je verhaal helemaal en ik kan het volgens mij ook niet beter uitleggen dan hoe je het zelf uitlegt. En ik denk ook dat iedereen dat begrijpt. Maar ik kan me ook wel voorstellen dat aan de andere kant toch een klein beetje frustrerend aanvoelt. Omdat je ook, wat je zegt, je wordt dan 35, of je bent 35, je wordt wat ouder, de jaren gaan nou eenmaal tellen, zo simpel is het. Maar dat is toch ook wel jammer ergens?
Jammer in de zin van dat ik geen podium kan doen? Of...
Nou ja, dat je merkt dat je weinig vooruitgang misschien nog kan boeken en dat het dus steeds lastiger wordt om de echt grote wedstrijden te winnen, zoals je net zelf uitlegt.
Dat klopt zeker. En dat is nu ook iets dat zeker de laatste weken meer tot besef komt. Ik ben daar nu ook heel eerlijk in. Mijn motivatie dit weekend was niet groot. Dat is gewoon ook logisch. Je weet dat je niet 100% bent en dan moet je wel naar een startveld van wereldniveau. Je weet ook dat je normaal gezien geen kans hebt om mee te spelen voorin. En het is heel moeilijk om jezelf te motiveren als je weet van vandaag ga ik toch niet kunnen meespelen met de top atleten. Om hem dan eigenlijk echt wel te motiveren om er vol voor te gaan. Het is nu, zoals je zei daarnet, het is een van de dingen. Ja, het is een beetje geven en nemen met PTO. Ja. Als je niet top bent, zoals ik nu, momenteel jammer genoeg, is het heel moeilijk om, hoe zal ik het zeggen, voldoening te halen uit die wedstrijden. Omdat je dan ook weet van, het gaat heel moeilijk zijn om nog een topnotering de eerste komende weken te halen. Misschien tegen het najaar, oktober, november, december. Dat ik wel terug het niveau ga vinden om mee te spelen voorin. Maar ik ben dan ook weer nuchter genoeg om te beseffen van dat de periode voor mij misschien gedaan is om een podium in zo'n PTO-wedstrijd te halen. Omdat gewoon het niveau is superhoog. Het is gewoon zo. Dan is het misschien voor mij misschien logischer voor volgend jaar misschien te gaan kijken en misschien wat slimmer aan te pakken. Want ja, uiteindelijk wil je wedstrijden winnen, hè.
Op zich, Pieter, zit jij nu wel in, en dat klinkt misschien raar dat ik het moet zeggen, een luxe situatie, dat jij nog wel redelijk fris zit op dit punt van het seizoen, waar heel veel pro's nu aan het toeleven zijn richting het WK natuurlijk in Nice. En binnenkort ook Marbella. Daar ben je alle twee niet bij. Maar dat betekent ook wel dat jij de ruimte hebt nu om er vol voor te gaan, om een goede Ironman uit te kiezen, om je al dit jaar vroeg te kwalificeren voor Kona volgend jaar. Dat wordt dan het tweede deel van mijn vraag, of dat effectief ook het plan is. Maar ook bijvoorbeeld voor het WK 70.3 Ironman in Nice voor volgend jaar, als jij in Knokke-Heist een goede wedstrijd neerzet. dan heb je normaal gezien je slot al op zak. En dat geeft ook wel wat rust naar volgend jaar toe, neem ik aan.
En laten we niet vergeten dat je ook kan kijken naar de championship bijvoorbeeld, hè, wat ook interessant kan zijn.
Ja, maar ik vrees, Hans, als je dan over Nice begint, dat ik dan misschien eerder bij Greg te weer terecht ga komen. Ik denk dat ik dan later met Greg, denk ik, wel redelijk veel bergaf mag gaan rijden. Dus nee. Ik zeg het, ik ben ook zo op de leeftijd gekomen, ook nu van, allee, vooral nu ook na die crash in Nieuw-Zeeland. De reden waarom ik ook gewoon 15 minuten denk ik, dit weekend op de fiets verlies, is gewoon puur schrik. Hè. Ik heb gewoon schrik om terug te vallen. En op een parcours zoals in Nice, of zelfs nu in Fréjus, ja, ik heb gewoon superveel schrik en ik weet dat ook. En dat is ook de reden waarom dat ik natuurlijk ook deze wedstrijd afgelopen weekend meer heb gedaan als ik wil gewoon zien dat ik pijnvrij kan lopen. Ik ben op een moment in mijn carrière gekomen dat ik liever de wedstrijden wil starten waar dat ik van weet dat het niet te technisch is. En ja, inderdaad, Tim, zoals je zegt, hè, Challenge Semmelring, rechtdoor en terug, zijn wel wedstrijden dat mij liggen.
Ja.
Maar ja, kijk, mijn mening is wel, zolang dat je de kans krijgt om in PTO mee te draaien, en dat je een van de gelukkigen bent die kans krijgt, moet je natuurlijk wel 100% gemotiveerd blijven om toch te proberen in het circuit te blijven. Maar ik ben nu wel eigenlijk, zeker na dit weekend, heel veel over nagedacht, ook bewust alleen naar de wedstrijd gegaan. Het is voor mij geen must meer. Het gaat niet leuk zijn als ik er niet meer in zit, omdat natuurlijk wel financieel heel veel zekerheid geeft. Maar als je geen voldoening meer haalt uit de wedstrijd, omdat je dan misschien het beste geval terug, misschien zoals vorig jaar, een keer vierde, een keer vijfde, een keer zesde, een keer podium. Dat is leuk allemaal, maar als we eerlijk zijn, het blijft topsport. Wat onthouden de mensen, is gewoon degene dat wint. Dat denk ik in elke sport zo.
Ja.
Ik ben 100% ervan overtuigd dat ik veel andere wedstrijden wel hoog kan finishen. Maar dan moet ik natuurlijk wel slimmer zijn en wedstrijden gaan kiezen die mij beter liggen. Dus,
kijk, dat is voor 2026.
Dat is iets voor 2026. Dus ik zeg het, dit jaar is gewoon, overal waar ik dit jaar nog start, is gewoon voor mij eigenlijk een bonus. Want ik had eerlijk gezegd niet meer gedacht als ze tegen mij begin juli zeiden van ja, dubbele stressfractuur, sacrum. Ja, Lionel Sanders is er ook uit met dezelfde fractuur. En ik denk dat hij pas terug in competitie komt in Marbella. Dus als ik nu erover nadenk, denk ik dat ik al heel veel geluk mag hebben dat ik nu eigenlijk pijnvrij ben en terug wedstrijden kan doen. Maar ja, kijk, ja, het is nu eenmaal gebeurd. Ik zeg het, 3 fracturen op 6 maanden tijd is niet zo leuk. Maar kijk, after the rain comes sunshine, zeggen ze zeker. Dus,
Ja, absoluut. Altijd vertrouwen blijven hebben, Pieter.
We zijn nog niet bij het tweede deel. Ik zal het uitleggen.
we zijn nog niet bij het tweede deel van mijn vraag. Wil je dit jaar nog een kwalificatie gaan afdwingen voor Kona volgend jaar?
Ik zal het zo uitleggen. Dus na de wedstrijd, het zat al langer in mijn hoofd natuurlijk, maar ja, ik ben volledig pijnvrij in het lopen nu. En ja, het ding is natuurlijk ook, wat we nu met de trainer hebben afgesproken, is we doen eigenlijk dit jaar geen interval meer, eigenlijk de komende maanden. Het enige wat we gaan doen is eigenlijk gewoon, ja, natuurlijk wel in de zwemsport en de fietssport, omdat dat natuurlijk niet de belasting geeft van lopen. Maar we hebben dus afgesproken dat we eigenlijk gewoon puur de wedstrijden meedoen, als de interval, of soms ook natuurlijk echt als een A-wedstrijd is om vooruit te gaan. Maar ik wil niet terug het risico lopen van terug in die blessure te vallen. Ja. En dus ik heb mij dus wel vanochtend ingeschreven voor een Ironman.
Aha.
Nou, Hans, mag jij raden welke?
Ja, als er eentje is die hem normaal gezien nou aan het hart moet liggen, dan denk ik direct aan Cascais, want daar heeft hij wel een fantastische Ironman zeker.
Ja, zijn geen profs.
Ah, jammer.
Dit jaar denk ik enkel vrouwelijke profs op de halve afstand.
Ja.
Maar
ja,
Pieter, wil je zeggen welke het is of niet?
Ja, van mij mocht je het weten, want ik heb mij toch ingeschreven, maar zoals het nu op de planning staat, is toch een poging te ondernemen in Chattanooga, eind van deze maand. Ook gewoon omdat ik wel echt voel op training van, of zoals nu ook op wedstrijd, van ik kan heel gemakkelijk wel die wattages fietsen aan lage hartslagen van mijn Ironman tempo, ook in het lopen die hartslagen, die komen eigenlijk vrij in de buurt van mijn topvorm. Ja, dat is natuurlijk het ding. Ik heb de laatste 3 maanden heel veel basis getraind. En ik mocht natuurlijk niet veel impact geven op dat bot. Maar daardoor is die natuurlijk wel, die basis super groot. Maar ja, ik moet niet uitleggen in een PTO. Als je dan natuurlijk tegen Helen Wiles, die intelligentie van deze wereld moet gaan strijden. Ja, dan heb je die snelheid nodig. Hè? En dat heb ik momenteel niet. Dus dan is het voor mij misschien interessanter om op korte termijn toch een keer te gaan kijken of ik niet ergens zo'n wedstrijdje van rond 8 uur kan doen. Hè?
Ja.
Ja, zou mooi zijn. Zou mooi zijn, inderdaad. Ik wou nog even terugpikken op wat je zei van het afdalen, Pieter. En eens aan Gerecht vragen. Want in het wielrennen staan een aantal atleten daar ook onbekend. We hebben pas nog een jonge wielrenner gehad die stopte omdat hij het gevaar te groot vindt. Kan je daar vanaf geraken van die schrik? Valt dat te trainen, Gerecht?
Oh, dat valt wel te trainen, ja. Ik denk dat het er gewoon een beetje moet uitslijten. Hè. Ik denk dat het een beetje een ongeluk is van Pieter dat hij op zo'n korte periode heel veel gevallen is. En dat neemt natuurlijk je zelfvertrouwen weg. Wat heel menselijk is, denk ik. Hè. Ik denk dat veel mensen onderschatten dat iets is wat moeilijk uit te wissen is in een geheugen op een korte tijd. Dus dat heeft meestal wel wat tijd nodig. En je moet gewoon terug wat vertrouwen vinden in afdalingen, je comfortabel vinden op de fiets. Maar ja, dat gaat niet van de ene week op de andere. Ik had dat ook wel als je zeker heel zwaar gevallen bent, waar je dan ook nog iets breekt en in het ziekenhuis belandt. Als je dan de eerste keer terug in het peloton komt, ja, dan hoop je natuurlijk niet direct terug te vallen, omdat je weet welke weg dat je hebt afgelegd. En ja, dat is wel zaak om gewoon terug vertrouwen te vinden, ja, eventueel een beetje wat te begeleiden en ja, zelf ook ja, een beetje doelstellingen leggen van hoe snel wil ik naar beneden rijden en dat alsmaar iets verder leggen, denk ik. Dat is de enigste weg voor dat eruit te krijgen. Soms krijg je dat er ook niet helemaal uit. Hè. Ik denk dat er ook wel een aantal renners zijn die zware valpartijen gehad hebben in hun carrière, die ja, altijd wel een beetje de risico's liggen mijden en ook een beetje minder comfortabel op de fiets zitten dan waarvoor.
Het is wel echt een groot probleem aan het worden, toch, Greg? Want er zijn zelfs discussies gaande om de fietsen zelfs weer wat minder aerodynamisch te krijgen, zodat het tempo maar in ieder geval een klein beetje weer uit het peloton gehaald wordt.
Ja, het is heel snel, hè. Ik had altijd heel veel vertrouwen in mezelf, omdat ik wel wist wat ik kon, mijn fiets, en ik wist wel waar mijn limiet een beetje lag. Maar het probleem in het wegwielrennen dan weer is dat je met een gans peloton rond u zit en je weet niet hoe dat de anderen kunnen sturen en hoe ver dat ze willen gaan in de strijd naar de overwinning. Dus vaak probeerde ik er wel op een zo veilig mogelijke manier van voor te zitten. Maar je hebt natuurlijk niet alles onder controle. En dat is soms wel het nadeel. Dat is wel het voordeel aan triathlon, denk ik, dat je op je eigen bent. En dat je zelf wel een beetje de lijnen kunt afbakenen, hoe ver dat gaat in gaan.
Oh, ik weet het niet. Als we kijken naar de beelden van dit weekend, Leo Bergère op zijn thuisparcours, met nog wel een geweldige save, maar het was niet de beste lijn dat hij pakte in de afdalingen, Pieter.
Nee, maar ik zeg het, hè, dat natuurlijk ook als je met de groep uit water komt en ja, de andere atleten zitten nu onder druk, ja, dan de minste onoplettendheid kan daartoe leiden, hè.
Ja, er kan altijd ongelukken gebeuren, dat zeker. Hè. Maar ik denk een goede verkenning, een beetje weten wat je kunt en vooral wat je niet kunt, dat ook in het hoofd houden, dat is heel belangrijk, denk ik. Ik heb nu niet zo gereden zonder dat ik eigenlijk het parcours verkend had. Ik heb niet echt het gevoel gehad dat ik daar ooit ene keer over mijn zogezegde limiet ben geweest van onveiligheid, terwijl dat er ook wel ja, nog in x aantal auto's op het parcours waren. Dus ja, het is zelf een beetje zien van, ja, wat kan ik met een fiets en wat niet. En dan moet je dan ook wel, ja, niet te hard opgaan in het wedstrijd gebeuren. Want ja, één kleine fout kan zoveel meer betekenen en zoveel meer verlies betekenen op het einde van de rit. Dus ja, ik denk dat je wel heel snel naar beneden moet gaan. Anders win je ook geen wedstrijden. En bochten aansnijden op de juiste manier, maar je mag natuurlijk ook niet. Je moet wel de limieten kennen van die fiets en van je eigen lichaam. Dus,
maar ja, Greg, ik wil niet raar overkomen, maar ik kan me ook wel voorstellen dat er nu heel veel luisteraars zitten te luisteren en misschien ook een beetje denken van, weet je wel, nou ja, we zeiden het net al, Olympisch kampioen, grote rondes gewonnen. Jouw fiets is eigenlijk een soort verlengstuk van jouw lichaam. Jij bent helemaal één met jouw fiets en je hebt zoveel kilometers, zoveel ervaring. Ja, dan voel je op een gegeven moment natuurlijk heel goed aan wat je kan op de fiets en waar je limieten liggen. Maar voor heel veel, nou ja, zeker agegroep-atleten, triatleten, die hebben natuurlijk een heel stuk minder ervaring. En zeker op de technische parcoursen met afdalingen, ja, dat is natuurlijk wel een beetje vraag om problemen misschien. Ik bedoel, we zien ook heel veel filmpjes voorbij komen dat je een agegroeper al bij het opstappen ziet vallen of bij het afstappen. Dat je wel eens denkt van, jongens, hoe kan dit, hè?
Ja, dat is gewoon omdat ze te weinig ervaring hebben. Hè. En je ziet dat
ik denk dat je moet wel bij de proef zo.
Ja, ik heb Mathieu B. gezien gisteren in de mountainbike en hij verliest ook wel tijd in het afdalen op de technische zone. Ja, gaan we nu zeggen dat Mathieu geen met een fiets kan rijden? Nee, maar die moet hem ook aanpassen aan het niveau van die anderen, omdat dat hun niche is. En hij rijdt de laatste ronde wel veel sneller dan beneden dan in het begin, maar hij bouwt ook een soort veiligheid in voor zichzelf, waar hij zich meer comfortabel bij voelt. Het gaat natuurlijk om tijdsverlies en misschien ook over het verlies van het winnen van een wedstrijd, maar hij is er wel over aan het nadenken. Ik heb van het weekend ook een gravelwedstrijd gereden. Er reden mannen sneller naar beneden dan mij, omdat ik me ook niet comfortabel voel op dat soort, aan dat soort snelheden. En ik denk ook, ja, als ik hier val en dit en dat, dan dat risico wil ik nu niet meer nemen. Dus ik denk dat iedere deelnemer op dat moment voor zijn eigen wel moet kunnen beslissen wat kan ik en wat kan ik niet. En ja, is dat op een of andere manier trager naar beneden gaan dan iemand anders, dan moet je dat gewoon accepteren, denk ik.
Ja, misschien moeten we het vragen aan de agegroeper bij ons, hè? Onze Marnix. Hoe zit jij erin, Marnix?
Oh, ik denk, het team zegt de fiets van Greg is één, met zijn fiets. Maar natuurlijk, de gemiddelde agegroep atleet heeft inderdaad niet zoveel tijd om op zijn fiets te trainen. Maar kan natuurlijk ook wel zijn fiets afstellen op een manier die comfortabeler is voor hem en die gewoon veel meer veiligheid geeft. Als je de pads van het opzetstuur net iets breder zet, geeft dat ook veel meer stabiliteit. Natuurlijk, het is iets trager, wat dat sommige mensen niet willen. Maar ja, het geeft wel veel meer stabiliteit. En zeker in Nice, ik heb zelf op mijn tijdritfiets een stuur dat super smal is. Achteraf heb ik mij ook de redenering gemaakt. Ja, ik had mijn pads gewoon breder moeten zetten en had ik veel comfortabeler en veel sneller uiteindelijk naar beneden kunnen rijden. Misschien aerodynamisch gezien niet sneller, maar wel in vertrouwen en in comfort vele malen sneller.
Ja.
Dus het is altijd natuurlijk... Zeg maar.
Ja, sorry?
Ja, het is altijd natuurlijk een balans zoeken tussen enerzijds snelheid en comfort. Die manier, hè.
Maar Nick, jij geeft natuurlijk ook bikefits. Nou, bikefits komen ook in onze podcast wel eens voorbij. Maar zeker gewoon in het algemeen binnen de triathlonsport een veelbesproken onderwerp. En toch, hoe gek misschien ook, of hoe opvallend ook, is het ook voor heel veel triatleten nog een ver van de bedshow. Kun jij nou eens vertellen, je maakt eigenlijk net al een eerste aanzet, maar wat kun je nou echt winnen met een goede bikefit en hoe belangrijk is dat?
Ja, dus ja, een bikefit is uiteraard cruciaal, hè. De fietsen zijn super aerodynamisch geworden tegenwoordig. Maar natuurlijk, als je positie op de fiets niet goed is, ga dan de kracht niet kunnen leveren om jezelf vooruit te stuwen natuurlijk. Vandaag de dag kijken we bijvoorbeeld, we hebben met Greg ook de bikefit gedaan in de eerste video dan van onze YouTube-serie. Daar hebben we bijvoorbeeld ook gekeken naar kortere cranks, eventueel een hydratatiesysteem op de fiets. Maar bijvoorbeeld die kortere cranks is super belangrijk voor een heuphoek, om die heuphoek meer open te krijgen. Wat dan natuurlijk weer belangrijk is naar het lopen toe, hoe meer dat je heuphoek open kunt krijgen op de fiets, hoe beter dat ook de doorbloeding zal zijn en hoe beter dat ook het lopen zal zijn uiteindelijk. Dus het is niet enkel bikefit voor prestatie te leveren op de fiets, maar zeker in een triathlon ook gaan kijken naar het lopen toe, hoe kunnen we dat verbeteren.
Maar kunnen we dan zeggen dat als je, nou ja, bij wijze van spreken nu deze podcast luistert, geenthousiasmeerd raakt door de triathlon sport en denkt van nou, ik wil binnenkort eens een keer mijn eerste halve triathlon of misschien wel een keer mijn eerste hele doen. Is het dan nou eigenlijk gewoon noodzakelijk om een bikefit te doen? Of zou je ook kunnen zeggen, nou weet je wel, zo'n eerste wedstrijd, ik ga het gewoon eens allemaal een beetje op gevoel doen en ik zie wel wat er gebeurt. Of is dat eigenlijk een beetje zonde?
Dat hangt natuurlijk van je ingesteldheid af. Maar ja. Ja, ik zelf zou dat een beetje zonde vinden. Je moet ook natuurlijk oppassen dat er geen blessures ontstaan, want dan gaat het natuurlijk heel rap afhaken in de triathlonsport. Een zadel dat te laag kan staat bijvoorbeeld, kan al heel snel spanning geven op de knieën. Dus op de quadriceps die dan te hard moeten werken, wat dat dan tot ontstekingen kan leiden natuurlijk. Dus als je gewoon iets wilt verkennen, ga gerust je gang. Maar als je toch iets van prestatie wilt leveren, denk ik dat een bikefit dan wel cruciaal is.
Kun je ook begrijpen dat het voor sommige atleten misschien, nou ja, allemaal een beetje ingewikkeld wordt van, hè, weet je wel, dan moet je het juiste wetsuit hebben, dan moet je een bikefit hebben, je moet de juiste loopschoen hebben. Er komt best wel veel bij kijken. Terwijl misschien heel veel atleten ook wel zoiets hebben van, ja joh, laat mij lekker rennen, fietsen en zwemmen en laat me vooral een beetje plezier hebben.
Dat kan ik zeker begrijpen. Maar natuurlijk is triathlon ook geen... En dat is misschien ook een idee dat heerst in de maatschappij tegenwoordig. Het moet allemaal heel extreem en heel... Heel uitdagend zijn. En triathlon is natuurlijk wel geen evidente sport. Dus ik denk als je dat gewoon eens wilt proberen, en er zijn denk ik funwedstrijden genoeg, hè, dat wordt ook wel georganiseerd in België, zo funwedstrijden zonder uitslag en zo. Dus dat kun je zeker doen, maar ja, allez. Ja.
Hoe kijk jij daarnaar, Hans?
Ja, ik herken het ook wel. Ik heb er de laatste weken zelfs nog een paar keer discussies over gehad. Van een paar mensen die ook zeggen van, ik vind dat triathlon een te elitair karakter aan het krijgen is. Net daardoor, van het materiaal moet op en top zijn. Goedeel. Ik kan me voorstellen, Marnix, dat jij bij Iron Bikes ook wel eens mensen ziet over de vloer komen die met een veel te dure fiets naar buiten gaan. Ik kan me voorstellen als commerciële man dat jij dat niet erg vindt. Maar het gebeurt wel, hè?
Het gebeurt zeker, ja, absoluut. Absoluut. Maar. Er wordt ook wel vaak gewoon oprecht advies gegeven. Als mensen een koersfiets hebben, begint alsjeblieft met het verkennen en zet er gewoon een opzetstuurtje op. Je moet niet direct naar een tijdritfiets gaan. Een opzetstuurtje is prima en daar ga je ook al enorm veel tijdswinst mee boeken. Dus ik denk dat iedereen zijn eigen budget een beetje in het oog moet houden en gewoon daarnaar handelen. En triathlon is inderdaad geen goedkope sport. Maar dat is koers ook niet. En hoeveel kleine coureurs starten er niet in Vlaanderen met een klein budget?
Ja, het zijn voor jou wel mooie tijden, Marnix. Hè? Want ik bedoel, triathlonwinkel, dan is het natuurlijk altijd fijn als het goed gaat met, nou ja, in jouw geval, de Belgische triathlonsport. Nou, we hebben hier twee toppers in de aflevering zitten. Maar het gaat sowieso heel goed. Hè? Ik bedoel, nou ja, we noemden net Jelle Geens, Marta Faril, Jolien Vermeijlen, die natuurlijk zo'n beetje alles wint of podium pakt wat het te pakken valt. Merk jij dat ook bij jou qua interesse en aanloop in de winkel dan? Want ik kan me voorstellen, hoe groter en meer aandacht er is voor die Belgische triathlonsport, dat jij dat ook wel ziet.
Ik weet niet of dat die toppers daar echt veel invloed op hebben. Ik denk dat in de koers nog altijd... Ik denk dat in de koers nog altijd wel meer het geval is. Om u te kaderen, Greg reed met BMC. BMC is groot geworden door Greg. Maar het is niet omdat er een proftriatleet rijdt met een gekend merk, dat merk daar ook op echt, dat die tijdritfietsen ook per se beter gaan verkopen. Dat merken we zeker niet.
Ken je?
Ik denk dat Mathieu van der Poel daar meer voor tussen zit dan Jan Frodeno zelf.
Natuurlijk. Onderschat de populariteit niet inderdaad van de Mathieu en Tim.
Dat onderschat ik ook zeker niet. Maar ik ben natuurlijk best wel regelmatig bij Canyon op bezoek, ook bij perspresentaties. Maar het zou je andersom dus ook best wel verbazen hoe vaak Jan Frodeno dan genoemd wordt en voorbij komt. En tuurlijk, kijk. Mathieu van der Poel gaat daar ver overheen, dat snap ik ook wel. Al is het alleen al omdat de wielersport natuurlijk veel groter is dan de triathlonsport. Maar ik denk dat Jan Frodeno wel een mooi voorbeeld is van iemand die triathlonfietsen populair maakt onder de triatleten.
Ja, nee, dat klopt wel. Nu, ik moet ook wel zeggen, in de video, in de Road to Marbella videoseries, zie je de finish van Greg. En zie je daar hoe Frederik van Lierde hem trots staat op te wachten. Maar zie ik ook hoe Greg met grote ogen kijkt naar een wereldkampioen Ironman die hem zijn medaille overhandigt. En een Marten Varil die een babbeltje komt slaan. En nog even komt zeggen van, ja, nu is het 1-1 tussen ons. Want nu heb ik jou geklopt, terwijl jij mij ooit geklopt hebt in die S-Grail 100 van Jan Frodeno. Dus misschien een dubbele vraag. Even aan Pieter en aan Greg. Hoe is dat voor jullie om met de topsporters uit een andere sport om te gaan? Ik merk precies dat er heel veel respect is naar elkaar.
Ja, ik zal eerst antwoorden, maar ik denk inderdaad, ik vind dat altijd heel leuk. Hè. Ik denk dat sport is sowieso connecterend, omdat we weten hoeveel we ervoor moeten doen. Ik weet ook wat die mannen ervoor moeten doen om dat niveau te halen. En het was dan ook wel leuk om een keer aan de start te staan, ook een keer met profs. En dan zie je toch ook nog het verschil wat er is tussen mij en hen als amateur triatleet. En dat is immens. Dus het is altijd leuk om dan te zien, om die combinatie een keer te proberen, zelf een keer aan die wedstrijd te staan. En ja, het is, ik vind het altijd wel fijn als er ook iemand van een andere sport naar mijn sport kwam kijken of daar ook van kon genieten of dat ook zelf een beetje volgde en veel van het fietsen kende. Dus ik vind dat altijd wel, ik ben zelf ook wel enorm geïnteresseerd in alle andere sporten. Dus ik vind in dat opzicht vind ik dat heel fijn om dan inderdaad een beetje advies te krijgen van Frederik van Lierde langs de zijlijn. Dat zijn vaak een aantal kleine woorden, maar die hebben zoveel betekenis, omdat ik weet ook wat hij gedaan heeft. En die weten ook wel in welke conditie dat je er aan de start staat en wat je doormaakt als atleet zelf. Dus die kunnen wel enorm veel en goed advies geven op dat moment.
Hoe is dat voor jou, Pieter?
Ja, een beetje hetzelfde. Hè. Ik denk, zeker als atleet, ik merk dat nu ook, als je dan natuurlijk ook een hele week alleen zit in Fréjus. Het eerste wat je doet is natuurlijk de hele tijd de websites afgaan, kijken welke wedstrijden er zijn, mountainbike volgen, Vuelta volgen, alle andere sporten volgen. Dus ik denk in iedere sport er is maar één manier om er hoog in te geraken, is heel veel trainen, heel veel opofferingen. Dus ik zeg heel veel respect voor alle soorten sport. Dus,
Pieter, iedereen denkt dat het topsportleven is mooi. Je reist de hele wereld over, je komt op prachtige plekken. Je hebt geen 9-tot-5 kantoorbaan. Het heeft ook wel zijn negatieve kanten, denk ik. Vorige week sprak ik bijvoorbeeld met Max Tapley, die deed Challenge Samarkand mee. En die zei van ja, het lijkt allemaal mooi, maar we reizen eigenlijk van hotel naar hotel. En de vrije tijd die je hebt, lig je eigenlijk op bed te slapen. Herken jij je erin of is het voor jou vooral genieten?
Wisselend, hè. Dus de laatste 6 maanden waren niet zo leuk. Ik moet daar ook eerlijk in zijn. Als je natuurlijk eerst sleutelbeen, dan stressfractuur, dat zijn dus 2 langere validaties na elkaar. En ja, zoals nu bijvoorbeeld, ik zal het anders uitleggen. Normaal gezien gingen wij de zomervakantie, dat mijn vriendin ook in het onderwijs staat, gingen wij gewoon naar wedstrijden gaan, hoogtestage gaan. En nu is eigenlijk alles gewoon gecanceld geweest. Zijn we gewoon thuis gebleven, omdat dat natuurlijk veel interessanter was voor mij. Om dokters te kunnen zien, kinesis te kunnen zien, naar de massage te kunnen gaan. Nieuwe MRI moeten laten pakken. Dus dat was veel logischer om gewoon thuis te blijven. Maar dat betekent natuurlijk ook dat er heel veel opofferingen zijn. Niet alleen voor de atleet zelf, maar vooral voor het gezin. Maar ik zeg zeker als triatleet mogen wij denk ik niet klagen. Want als ik dat dan natuurlijk wel zo'n beetje rondhoor. Of ja, ik denk dat Greg dat gaat kunnen bevestigen. Als profielrenner, denk dat die heel veel op stages moeten gaan, verplicht met de ploeg. Tour de France, denk ik al 3 weken en een half, 4 weken onderweg. Ja, als je natuurlijk al die koersen moet doen, denk dat zij nog veel meer van huis weg zijn dan de gemiddelde triatleet. Dan ook zo'n beetje zoals je daarnet dan ook zei, van ja, met de PTO ben je natuurlijk ook verplicht om zoveel keer per jaar naar een wedstrijd te gaan. Dat je soms ook wel denkt, is het misschien niet beter van een beperkte kalender te hebben, wedstrijden meer in de buurt te kiezen, omdat er natuurlijk ook zoveel andere mooie wedstrijden zijn. Het is soms moeilijk.
Ja. Herken je dat inderdaad, Greg?
Ja, maar ja, het is sowieso niet gemakkelijk, hè, maar ik heb het altijd al blijven zien als een hobby. En dat is ook de reden waarom ik het nu ook nog altijd doe, denk ik. Het is ook een soort voorrecht, denk ik, om het te doen. Laat mij elke dag thuis zijn van 8-5. En mij het s'avonds niet moeten spanjeren en naar elk feestje mogen gaan. Dat zal mij ook tegensteken achter 3 weken. Dus het is een levensstijl, denk ik. Ik ben zelf ook heel sportief. Er zijn natuurlijk opofferingen die je moet doen, maar ik besefte ook wel van, ja, dit is hier mijn tijd dat ik het moet doen. Tussen 18 tot 38, dat is 20 jaar van je leven, waar je eigenlijk je passie, je hobby op het hoogste niveau mocht uitoefenen, omdat je te getalenteerd bent en ook natuurlijk omdat je er heel hard voor werkt. Dan zie ik dat ook wel als een periode van, ja, hier moet ik het voor mezelf bewijzen. En dat waren inderdaad harde momenten bij, dat je zegt van ja, nu heb je even geen goesting of het zit een beetje tegen. Maar er waren ook enorm veel goede momenten bij, waar je de mooie overwinningen boekt, waar je op het hoogste niveau staat, Tour de France mogen rijden. Ja, als jong gastje stond ik er naar te kijken met mijn mond open. Niet weten dat ik er ooit ging van deel uitmaken en dan, een x-aantal jaren staat er toch mooi met de hele trui op een podium. Dus dat zijn wel momenten waar je ook even in je arm moet knijpen en zegt van amai, dit is een beetje onrealistisch dat ik dit hier allemaal kan. Dus ja, het is vooral een heel dankbaar gevoel dat ik dat heb mogen meemaken, denk ik. En ik denk dat veel atleten dat ook wel zullen beamen achter carrière, dat het inderdaad heel veel opofferingen vergt, maar dat het ook wel heel veel teruggeeft en dat het ook wel iets is dat je een beetje je levensdoel van maakt om resultaten te behalen. en het beste uit jezelf te halen. Dus ja, het is iets wat heel mooi is. En dat zie je dan ook natuurlijk aan de amateur triatleten of amateur fietsers. Die wanen zich ook af en toe een keer één dag een profrenner. En dan dat besef ik ook wel dat we dan heel gelukkig mogen zijn dat er veel mensen dat over hun vrije tijd doen. Waar wij er dan eigenlijk nog mooi voor betaald zijn. Dus dat is mooi meegenomen, zeg maar.
Dat is nog wel een ding, Greg. Ik wil zo daarmee even naar Marnix gaan. Ik wou even effectief bevestigen wat jij zegt van alle moeite dat je erin steekt. Af en toe heb je wel zo van die momenten inderdaad waar je later gaat herinneren van ja, daar stond ik toen. Ik heb er ook zo eentje. Ik kreeg de microfoon van Paul Kay om de genaamde Pieter Hemerijk te interviewen voor de start van het WK Ironman in Kona. Ook een van mijn carrière-hoogtepunten. Dus voilà, dat ga ik ook altijd onthouden. Dus ik snap dat ze op een podium staan met een gele trui. Dat was mijn gele trui, Pieter. Dus.
Nee, maar ja, dat is inderdaad. Maar dat is inderdaad wel leuk. Hè? Ik denk inderdaad dat voor u ook op een ander gebied een beetje een kippenvelmoment is. En dat is wel vaak. Dat start natuurlijk met mijn hobby. En iets wat je heel graag doet. En dan is dat wel leuk dat je op dat moment toch een belangrijke rol kunt spelen.
Hans, ik had toch wel verwacht dat je op zijn minst ook een kippenvel moment had toen je mij voorbij zag komen in Tri-Amsterdam, of niet?
Ja. Maar ja, jij fietste toen alleen, dus dat was al wel weer jammer. Ik wou nog even naar Marnix gaan, want wat Greg zegt, dat triggerde mij ook wel. En ik zag op een gegeven moment ook een heel op een hartig stukje toen je terug in België was over de niet-kwalificatie voor het WK 70.3 in Marbella. En dat je ook de vraag gesteld kreeg van ja, wat moet je ervoor doen? En misschien moet je het zelf uitleggen voor de mensen die het nog niet gezien hebben wat je geantwoord hebt. Ik vond dat wel een frappante ook.
Het niveau is gewoon gigantisch hoog, overal. Ik denk zeker in de age group, als ik mij wil kwalificeren voor het WK. En ik denk niet dat het onhaalbaar was als je uiteindelijk de uitslag ziet. Maar ja, het niveau is gewoon super, super hoog. Iedereen traint precies 15, 20 uur en leeft als een prof. En ik heb daar ook al regelmatig over gebabbeld met Greg. Ook in de gravel scene is het niveau super, super hoog. Dus ja, je moet er gewoon heel veel voor doen en heel veel voor laten. En dat is ook natuurlijk voor de mensen die werken en kinderen hebben, en is dat niet altijd evident. En het is ook altijd een beetje gezin meekrijgen daarin en altijd een dunne balans daarin zoeken.
Ja. En tegenwoordig, het zijn echte toppers die een slot krijgen. Hè? Want was 70.3 Ironman Nice niet een van de eerste wedstrijden, ook waar ze met de nieuwe roll-down-procedure werkte? Van dat je in de top 250 moet finishen of dergelijke?
Dat was nog gewoon de roll-down, zoals hij gekend was.
Maar bij jullie was de 13e of zoiets in de agegroep?
Ja, inderdaad, de 13e al. Terwijl ik heb ook Mallorca meegedaan en toen is het inderdaad gerold tot 25 of zo. Dus je moet ook een beetje geluk hebben met wie dat er meedoet en wie dat er effectief nog wilt gaan, natuurlijk.
Hoe ben jij met de sport in aanraking gekomen, Marnix? Want we kennen jou natuurlijk van Ironbikes, die we dan weer hebben leren kennen via Olivier Cornelis van Cornelis Bedding. Al jaren trouwe triathlonsponsor, ook bij ons lang partner geweest en nu nog altijd samen met Ironbikes. En je werkt ondertussen met een Pieter en een Greg, maar wat was jouw backstory in triathlon? Hoe ben jij erin gerold?
Ik heb eigenlijk 2 jaar in Club La Santa gewerkt, in Lanzarote. Wat natuurlijk het mecca is voor triathlon stages en Lucy Charles komt daar ook vaak bijvoorbeeld. Ook een paar prof triatleten tegenkomen en dan eigenlijk daar gestart en zo is de bal aan het rollen gegaan, een beetje daar uitgekeken geraakt. En teruggekomen en Ironbikes gestart samen met Olivier en Didier, dan de derde partner. En zo eigenlijk er verder in gerold.
En ondertussen triatleet, 2 keer een 70.3 Ironman gedaan. Nog plannen dit jaar, Marnix? Want we waren ons al aan dat vragen van, zien we bijvoorbeeld Greg en Marnix volgende week samen met Pieter aan de start?
Nee, wij staan daar met Ironbikes voor mechanische ondersteuning. Dus daar krijg ik niet klaargespeeld. En ik moet ook eerlijk zeggen dat de balans hier, ik heb het er al over gehad, thuis in ons gezin. We hebben een babytje gekregen, alleen een tweede kindje gekregen in april. Dus het was al een dunne balans. Dus ik ga me momenteel even ook daarop focussen. De triathlon is zeker nog niet gedaan. Maar ja, even prioriteiten stellen.
Ik heb gehoord dat hij graag een Ironman wil doen.
Ja, zeker. Absoluut. Absoluut. Dat staat zeker op de planning. Maar even temporiseren.
Ik denk dat Pieter aan het solliciteren is voor een mechanieker mee te krijgen naar Chattanooga.
Oh, maar dat heb ik al in knokken. Hè. Dus ik zeg het, dit weekend geen stress voor bandendruk. Dus
En Greg, jij nog plannen voor dat Marbella eraan komt? Want dat is, ja, dat is 7 november zeker?
Ja, ja, het is vrij laat. Maar nee, kijk, ik had graag knokken nog meegedaan. Misschien een beetje als warm-up. Om het ook nog een keer onder de knie te hebben. Maar ik zit spijtig in Finland voor een gravelwedstrijd, waar ik al een tijdje op toe had gezegd. Doe het WK-gravel nog. Ik was een beetje aan het kijken. Mochten jullie nog tips hebben om eventueel een kwart of een halve ergens te doen. Laat ons zeggen begin oktober. Maar ja, ik ben er eigenlijk nog niet uit. Mocht ik nog een kleine wedstrijd...
Ik denk dat ik eentje weet dat Hans heeft meegedaan.
Ja, ja, voilà, voilà. En dat is eentje die volgens mij gerecht zeer moet liggen. De
en, ik denk dat en Tim zal daar misschien ook zijn.
Ja, ik ben daar ook waarschijnlijk. Maar ik zat eigenlijk te denken, Greg, maar ik weet niet hoe je over 2 weken zit. Maar dan is Challenge Almere Amsterdam ook wel een leuke optie. En dat is ook een nou ja, grote wedstrijd, krijgt veel aandacht. En dat is helemaal vlak. Dus dat is wel heel anders dan nou ja, Nice dan bijvoorbeeld. Maar het is wel een toonaangevende race ook.
Ja, maar ik zit 2 weken zit ik in Canada, dus ik heb...
Nou, kijk, hij gaat ook de hele wereld over, hè Hans, hoor je dat?
Ja, nog een aantal andere...
Voor een agegroeper niet slecht.
Nee, maar welke was dat jullie zijn, van die ervoor?
Vieux-Beco.
Ja, inderdaad, Vieux-Beco. Dat is in het zuidwesten van Frankrijk, okay. Vlak boven de Spaanse grens. Een beetje glooiend parcours. Het staat bij dat vlak is, maar het is een beetje rolling. Zonder echt grote klimmen erin, wel veel wind. Toen ik meegedaan heb, stond er echt wel stormweer dat weekend, en vooral de dagen voordien. Maar het is een hele toffe wedstrijd, wat ja, eigenlijk denk ik wel iets zou kunnen zijn voor Greg. Het is echt wel... Ik heb me daar zeer goed geamuseerd. Het zwemmen is in een meer, maar dat mondt uit in de oceaan. Dus het is een meer met redelijk vlak water, als er geen stormwind staat, zoals bij mij was. Maar wel met zout water, dus dat is een heel apart gevoel. Maar het is dan wel lekker zwemmen. En dan na het fietsen loop je 4 ronden langs het meer ook over een tof parcours. En een super mooie sfeer. En een leuke Belgische speaker die daar staat om te ontvangen. Dus,
ja, of Hans, of de wedstrijd waar ik jou natuurlijk ook al een paar keer over gehoord heb. En wat ook echt wel een aanrader is. Midden in het centrum, Challenge Barcelona. Of een weekje ervoor. Dat is, wat is het, 5 of 26? En een weekje ervoor heb je ook nog Challenge Mallorca. Dat is ook met klimmen erbij. Dat is ook echt een van de mooiste wedstrijden die ik ooit gezien heb qua parcours. Dus dat is ook echt wel tof.
Oh ja. Ja. Er zijn ook opties genoeg als ik jullie hoor.
Ja, 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 er zijn echt opties genoeg. Want je hebt ook nog prachtige Ironmans erbij zitten natuurlijk. Ik weet niet, heb je in die periode nog wedstrijden in België, Hans? Of is het dan al een beetje stil daar?
Nee, bij ons is de turnout is denk ik de seizoensafsluiter. Dat is het laatste weekend van september. Ja, dan wordt het zwemwater gewoon te koud hè, bij ons. Ja, dat,
Nou ja, genoeg keus, Greg, wat dat betreft.
Oké, okay, merci voor de tips.
Ik heb gehoord dat Tim wel iets kan regelen.
Wat kan ik?
Ik heb gehoord dat Tim wel iets kan regelen.
Ja, 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 dat zal vast goed komen. Zeker als je zo'n grote naam bent, toch?
Dat vind ik wel.
Greg, jij zei net aan het begin een beetje van de aflevering van ik heb wel ook het idee, straks voor Marbella, 7 november dan dus, ik kan denk ik wel aardig meedoen om de winst. Zou je ook teleurgesteld zijn als je straks niet meedoet om de winst of misschien buiten het podium valt, ik zeg maar wat, of heb je zoiets van nou, ik wil gewoon het beste uit mezelf halen en als dat dan een 5e plaats is of een 10e plaats, dan vind ik het net zo prima.
Ja, je wil een zo goed mogelijk resultaat neerzetten, denk ik. Met zo goed mogelijk voorbereiden. En dan wil je natuurlijk zo dicht mogelijk uitkomen bij de eerste plaats. Dat is toch wel het doel. Ja, ik heb heel weinig referenties natuurlijk. Hè. Ik denk dat ik wel in Nice een serieus eindje voor zat op de tweede. Maar ja, het is natuurlijk de vraag hoeveel goeie dat er aan de start stonden. Omdat ik totaal geen oog heb op de concurrentie. Dus ja, we gaan een beetje zien. Ik denk wel dat er iets mogelijk is, omdat ik wel denk dat mijn niveau nog iets beter kan. Maar ja, ik denk vooral geen fouten maken, alles goed doen. mooie tempo's lopen, goed proberen zwemmen en vooral goed proberen fietsen. En dan zien we wel waar we uitkomen. Maar ik heb wel in mijn hoofd dat ik heel dicht ga kunnen komen.
Dus en zit je dan ook al echt nu een beetje tijden van voorgaande jaren te bekijken? Ga je het parcours verkennen of heb je zoiets van, nou, ik laat het gewoon op me afkomen en ik zie het wel?
Goh, ik ben altijd last minute in dat soort dingen. Hè. Ik denk dat ik heel globaal alle dingen goed doe, maar ik ben, in details ben ik altijd heel last minute. Dus daar ben ik nu eigenlijk nog niet mee bezig. Ik heb er eigenlijk nog niet naar gekeken om dat te weten.
Af en toe, Greg, staat het wel ter discussie onder de triatleten over het feit van dat ex-profs, zelfs uit andere sporten, komen meedoen bij de agegroupers en zelfs de roep naar moeten die geen aparte categorie krijgen. Vorige week in de 70.3 Ironman Vichy, Pieter Hemerijk gaat hem nog zeker kennen, Romain Guillaume, lang deel uitgemaakt ook van het Issue pro-team in België, ondertussen amateur, maar die wint daar wel de wedstrijd en wint daar zijn agegroep en pakt een slot. En er is een categorie atleten die zeggen van, moet er niet een aparte categorie komen binnen Ironman voor ex-prof-atleten, want die hebben toch een heel andere background dan wij en trainen op een andere manier.
Goh, ja, misschien wel, maar langs de andere kant is de spreidstand wel heel groot, vind ik. In gravel rijd ik natuurlijk nog altijd elite, omdat ik ook weet dat ik, daar zou ik zeker geen resultaten willen wegpakken van iemand anders. Omdat dat heel dicht bij mijn sport ligt. En dat ik ook nog heel veel kan trainen natuurlijk. Maar langs de andere kant, als u als triathlon niet echt uw hoofdactiviteit meer is, dan vind ik het wel normaal dat er heel veel atleten nog gewoon op agegroep een beetje plezier liggen zoeken. Maar ik denk daar ook dat je dan ook niet mag bovenuit steken. Laat ons zeggen dat je dan met 10 minuten voorsprong wereldkampioen of zo gaat worden, dat zou een beetje belachelijk zijn, denk ik. Ik denk dat het vooral een beetje zelf inschatten is en vooral nog een beetje de trigger vinden naar wat is competitie en wat niet. Maar voor mijzelf vind ik het een heel andere sport. Hè. Zelfs het fietsen is nooit mijn specialiteit geweest om 90 kilometer lang een bepaald tempo te fietsen. Dat is nooit mijn sterkte geweest bij de profs zelfs. Dus ik denk dat het wel met de twee andere sporten ver genoeg ligt omdat ik mezelf nog wel mag inschrijven bij de agegroepers.
Ja. Op de juiste plaats gaan staan bij de start. Hè? Dat is een belangrijke. We hebben de vorige keer, denk ik, ook bij Velo Follies over gehad.
Ja, dus, daar heeft Marnix mij wel ook hard geholpen. Want ik zou mij altijd veel te ver naar achter zetten, omdat ik ook wel denk, ik kan niet genoeg zwemmen. Maar hij zei van, doe niet zoals een knok veel te ver van achter staan en dan iedereen moeten inhalen. Dan sta je natuurlijk bij de betere zwemmers, waar ik denk, wat sta ik hier te doen? Maar het geeft natuurlijk zo weer voordeel om dan veel minder renners voor u te hebben tijdens het fietsen. En dan heb je toch wel net meer wat ruimte. Op zich moet je dat wel durven doen, denk ik. Ook dat het niet echt in mijn aard is om daarvan voor te gaan staan.
Oké, nog even terug naar Pieter. Die heeft Jelle Geens nu bezig gezien, die heeft Hayden Wild bezig gezien. Greg en Marnix die hebben ook Marten gezien op de 70.3 Ironman in Nice. Waar ik even wil toekomen is dat zowel Marten als Hayden Wild terugkomen vanuit blessure, alle twee grote doelen hebben. Pieter, geloof jij in de kansen van Marten in het WK Ironman in Nice? En twee, wat vind je op dit moment van Hayden Wild en zijn overwinningen in de T100? Nou, toch ook wel een gelijkaardige revalidatieperiode als wat jij hebt moeten doorlopen. Hè? Dus ik denk dat jij het als ervaringsdeskundige heel goed kan inschatten hoe zwaar dat moet geweest zijn.
Ik denk bij Hayden vooral, wat heel straf is, zoals ik het ook begrepen had, was eigenlijk echt zo ook wel, ik denk, zijn gewrichten zo geraakt. En als je dat litteken ook wel zag op zijn rug. Maar ik vind het echt wel heel straf dat hij op zo'n korte termijn is teruggekomen. Het is zoiets ook wat natuurlijk ook heel veel gezegd wordt als we op de wedstrijden zijn van zolang dat Hayden Wild zich nu gaat focussen op PTO, op T100, vrees ik ervoor dat het meestal voor plaats 2 is voor al de rest. Want hij is gewoon momenteel buiten categorie. Het was ook zoals ze zeiden achteraf. Hij vroeg echt wel blijkbaar op het loopparcours constant van wat is de voorsprong, dat hij echt aan het uitbollen was, omdat hij dan ook nog wist, ik ga de dag nadien de sprint meedoen. Dat is gewoon indrukwekkend. Maar kijk, we hebben hem ook bezig gezien vorig jaar in Parijs. Je wordt niet voor niks tweede op de Olympische triathlon. En een kilometer voor de finish was hij nog altijd eerste aan het lopen toen ook. Nee, ik denk dat Hayden Wild, als hij zich ergens op focust, dan vrees ik dat het meestal voor de tweede plaats gaat zijn. Zeker als je dan ziet van waar hij komt. Maar ja, kijk, ja, het is en blijft triathlon. Kan er ook iets gebeuren. Nee, maar heel veel respect voor. En ja, voor Maarten, ja, ik zeg het, ik denk dat hij een drietal weken niet heeft gelopen. Maar zoals ik nu zelf daarnet ook heb gezegd, van, ik heb niet echt het gevoel dat ik nu... Stel dat ik nu naar een Ironman zou moeten gaan met een beperkte voorbereiding, denk ik dat er nog altijd wel veel realistischer is dan een PTO 18 kilometer tempo lopen zoals Hayden Wild. Ik denk dat je echt wel met 3 weken niet te lopen niet extreem veel gaat verliezen. En zeker op een parcours zoals Nice, waar er zoveel geklommen moet worden, het gaat heel zwaar zijn. Ik denk ook, dus, als ik de startlijst is bekeken, het zijn allemaal ook andere namen dan de PTO-atleten. Dus nee, ik denk, ja, ik acht de kans heel realistisch dat Marten gewoon gaat meespelen voor dat podium. Maar het blijft een WK natuurlijk, hè. Dus ja, pak afpakt. En ja, ik denk ook verschillende namen die dat eigenlijk de laatste weken gewoon niet meer vermeld worden, maar zoals een Magnus Ditlev, precies al 2 maanden niets van gehoord. Maar die staat natuurlijk ook binnen 2 weken aan de start. Ik denk dat hij 2 jaar geleden ook in Nice eigenlijk tweede was. Sam Leglo is terug in orde, de Nora. Ik denk dat het echt een heel open wedstrijd gaat worden. Ik denk dat er zo echt zo'n 10-tal atleten zijn waarvan je kan zeggen van die kunnen het podium halen en zelf ook allemaal winnen. Dus ja, ik denk dat het een leuke wedstrijd gaat zijn om naar te kijken.
Op wie zou je je geld zetten, Pieter, als dat zou moeten?
Ja, momenteel, ik heb zoiets van... Ja, Ditlev, er is niks rond Ditlev momenteel, op social media niks, gewoon volledig onder de radar. Dus iets zegt mij dat hij in supervorm zit. Ik weet niet waarom, maar ja, kijk, ja, het is... ja, kijk, de Noren ook, ik denk dat ze met 3 zijn, die ook kans maken. De Duitsers hebben een redelijk wat goede atleten. Leitlo, uitredend kampioen in Nice. Ja, ik zeg het, is, ik denk dat het een hele mooie wedstrijd gaat worden.
Nou Hans, hier kunnen we niet heel veel mee, hè? Want volgende week moeten wij natuurlijk onze glazen bollen afstoffen, zowel voor Almere als voor Nice. Maar dit, ja, Ditlev noteren dan maar, hè, denk ik.
Ja, maar ik vind het een opvallende. Net nu Pieter het zegt, denk ik inderdaad van ja, even niet gehoord. En dat is vaak een goed teken, overigens, in het geval van
Ditlev. Soms is het een slecht teken, maar in het geval van Ditlev is dat vaak een heel goed teken. Dus... Ja, maar ik begrijp me niet verkeerd. Ik denk, als Maarten gaat meespelen, hè? Maarten speelt altijd mee. Als Maarten aan de start staat, Maarten start niet om tweede te worden. Hè? Ik denk dat we dat ook hebben gezien, Zuid-Afrika meegedaan. En de week nadien in Singapore stond hij ook op het podium. En het blijft dan volledig. Ik denk, met 3 weken niet te lopen, is absoluut geen ramp. Misschien kan dat zelf beter zijn. Misschien een beetje frisser op die manier. Dus, en als het start gaat het zeker zijn om te winnen. Daar ben ik 100% zeker van. Dus,
8 weken radiostilte van Ditlev zie ik, want ik zit even snel op zijn Instagram te kijken. Maar 8 weken is wel lang, Hans. En ja, maar Pieter zegt dan dat ik heb het idee dat hij best wel goed kan zijn. Hans, als ik heel eerlijk ben, geeft dat mij niet zo'n heel goed gevoel.
Ja, ik weet niet. Maar sommige atleten heb je dat, als die wat minder van zich laten horen. Bij Maarten Varille is dat niet het geval. Hè? Als je ziet dat hij even geen socials doet, dan weten we van, er is iets aan de hand. Er is iets aan de hand. En we hoorden dat nu ook, heeft dat ook in die vlog heel openlijk besproken, van dat hij zich helemaal afsluit en helemaal afschermt, zelfs van familie en vrienden. Ik hoorde het ook in Wist Wezel van Mark Hermans, die zei ook, hij zei, als Maarten niet op de socials verschijnt, dan weet ik ook van, dan kan ik in 2 weken proberen te bellen, dan pakt hij niet op. Dus het is wel, sommigen sluiten zich op die manier af. Maar ik heb soms wel de indruk dat Ditlev dat een beetje bewust doet om niet in zijn kaarten te laten kijken. Want dat type triatleet heb je natuurlijk ook. Hè. Je hebt er sommigen die heel veel delen. Hè. Lionel Sanders en zijn absoluut niet nutrition tips van de laatste tijd bijvoorbeeld. Jammer dat die er niet bij is in Nice. Dat was ook wel mooi geweest. Dus ja, nee, we gaan het zien. Ik vind het alleszins een goede tip. Ik ga hem hier noteren van Pieter. Ik wil, want we gaan zo stilaan wel tegen het uur aan, denk ik, qua uitzending, ook nog even naar Marnix gaan, nu we het toch over Nice hebben. Een vaak gehoorde opmerking, en er gaan ook wel wat Belgen van start gaan, is koersfiets of tijdritfiets, Marnix in Nice. Je hebt nu natuurlijk de 70.3 daar meegemaakt, maar als je daar naar de volledige Ironman gaat, wat zou jij aanraden?
Ik zou zeggen tijdrit fiets. Sowieso zit de pads iets breder. Zeker de tijdritfietsen vandaag de dag zijn echt al vrij licht. Dus ik zou altijd zeggen tijdritfiets.
En voor een goede bikefit, voor een tijdritfiets, moeten mensen bij Ironbike zijn.
Uiteraard, en nergens anders.
Maar voor de Nederlandse luisteraars die misschien iets minder bekend zijn met Ironbikes, waar zitten jullie?
We zijn eigenlijk tussen Antwerpen en de Mechelen, Rumst. Dus eigenlijk een vlak naast de E19. Dus ja. Zeer makkelijk bereikbaar ook.
Nou, dus zeker ook voor de Nederlanders die een beetje uit het zuiden van ons land komen, ook de moeite waard om eens langs te rijden, want dan is het helemaal niet ver. Nou, Hans.
Overigens, maar niet voor we afzetten, want we waren naar je backstory. Hoe ben je bij Greg en bij Pieter uitgekomen?
Oh, goeie vraag. Ja, Pieter kende ik natuurlijk via Olivier. En dan hebben we Pieter ondersteunen ook met de winkel. En Greg is eigenlijk via een gemeenschappelijke kennis of vriend, die dan bij ons een fiets was komen kopen samen met Greg. En dan heb ik Greg eens geholpen vlak voor de S-Grail, denk ik, met zijn derailleur dat hij er niet op kreeg gewezen. En dan is de bal een beetje aan het rollen gegaan. Dan zijn daar fietsen komen ook via ons. En ja, Greg is gewoon een sympathieke jongen, hè.
Maar ik krijg toch wel een heel ander beeld van Greg, hoor. Ik bedoel, bandenspanning heeft die spanning over. Hij krijgt de derailleur er niet op.
Ja, maar ja, Tim, we hebben het er op Vele Follies in de vorige podcast met Greg over gehad, dat hij vroeger de luxe had van een heel team mechaniekers te hebben. Ik moet nu wel zeggen, uit de laatste videoblog van de Road to Marbella, zie ik hem toch wel al redelijk veel op de fiets zelf doen. En dat ging
Ik vond het ook opvallend hoe handig eigenlijk Greg is met de fiets. Dus ik sta me zeker niet verkeerd. Maar af en toe een beetje hulp kan geen kwaad.
Wat is het eigenlijk? Probeer je mij goed of slecht neer te zetten? Oftewel ga je all the way slecht, oftewel all the way goed.
Nee. Ik ben van de hulp middenweg.
All right. Pieter, mag ik jou heel veel succes wensen. Natuurlijk aankomend weekend in Knokke-IJs en ook alle wedstrijden die nog komen dit seizoen. Chattanooga voorop. Greg, jou natuurlijk heel veel succes wensen de komende, nou wat is het, 2 maanden, 3 maanden in je laatste voorbereidingen en dan knallen in Marbella. En Marnix, jij natuurlijk ook heel veel succes. En nou ja, volgend jaar misschien weer een poging dan voor een slot of niet?
Ik zal eens lief lachen naar mijn vrouw.
Ja, je zei het net al, hè, jonge baby, dus nou, andere prioriteiten.
Ik doe ook wel de marathon van Antwerpen, dus laten we dat eerst even afwachten.
Alright. Misschien met elkaar afspreken om straks na Marbella nog een keer met elkaar aan te sluiten in deze podcast. En dan kunnen we eens even kijken hoe alles ervoor staat. Ja, en Hans, dan gaan wij hem nu denk ik afsluiten. En voor onze luisteraars, ja, ik zei het al, hè, volgende week wordt een gekke week voor ons, een drukke week. Want dan hebben we natuurlijk 2 krankzinnig grote wedstrijden. Almere op zaterdag, Nice op zondag.
Ja, dus dat betekent tussendoor nog 70.3 Ironman en Knokke-IJs.
Ja, precies, die is aankomend weekend al.
Dus het zijn drukke tijden.
Maar voor de podcast gaat dat betekenen. Ja, Zovingen komt er ook nog aan. Er komt nog genoeg aan. Maar voor de podcast gaat dat betekenen dat we meer uitzendingen zullen hebben. Ook wat kortere uitzendingen. Nou ja, onder andere met onze glazen bollen editie natuurlijk. Waarin we vooruit gaan blikken op zowel Almere als Nice. Dus de komende, nou ja, laten we zeggen 1,5 week zal de podcast ook op. Nou ja, uiteenlopende dagen online komen, wijken we iets af van onze standaard dinsdag. Maar dat wijst allemaal van zich. Want in principe, de luisteraars die hebben gewoon een pop-up, dus dat komt helemaal goed. Zit die erop toch, Hans? 294? Of heb je nog iets?
Ik heb zoals altijd nog, nog één dingetje. Dat is, we hebben het nu over Pieter, Greg en Marnix gehad. En Olivier, zijn naam is een paar keer voorbij gekomen. Maar hoe staat het met de plannen van Olivier, mannen? Komt daar ook nog een Ironman aan? Waar gaat hij nog naartoe?
Hij gaat nog naar Cascais.
Aha.
Ja, hij heeft denk ik, wat heeft hij meegedaan? Afgelopen, in augustus heeft hij in Tsjechië meegedaan, denk ik. De halve Ironman.
Ja.
En hij gaat nu aan het voorbereiden. Ja, dat.
Ja, ik ben ook blij dat Pieter het zei.
Ja, maar de Olly, die wil eigenlijk gewoon zoveel mogelijk naar het buitenland, zodat hem Didier niet te veel moet zien, blijkbaar. Dus daar mee dat hem zoveel Ironman doet.
Ja. Alright, ja, dan bij deze dus ook succes aan Olivier in Cascais.
Waar hij een slot wil halen, natuurlijk, Hans. Hij wil voor een slot gaan voor Hawaii.
En hij wil onder de 9 uur duiken.
Alright.
En hij wil dus vooral geen stress krijgen van podcast. Waar zijn naam
komt. Oké, okay, oké. Okay, ja, dat is dan te laat. Sorry, sorry Olly. Maar,
ik had dat helemaal niet erg vinden.
Alright. Ik wil jullie allemaal hartstikke bedanken dat jullie de tijd hebben genomen om aan te sluiten in deze aflevering. Hans, jij ook weer bedankt. En we zijn volgende week terug met aflevering 295. Dus ik zou willen zeggen, Hans, tot dan.
Tot dan.